De kerkraad maakt hier nog het volgende bekend. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overige bezoek na 8:30. En dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen eerst uit Psalm 7. En wij zingen daarvan de versen 1 en 9. O Heere, mijn God, vol zalig wezen. Ik betrouw op u, wien zou ik vrezen? En vers 9, ik zal het eeuwig wezen prijzen. Psalm 7, de versen 1 en 9.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar de lezing van de Heilige Wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. En daarna lezen wij uit het woord van de Heren. Wij lezen uit het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 1. We beginnen te lezen bij vers 20. En we lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 11. Dus eerst luisteren wij naar de wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 34, vers 8. En vervolgens lezen wij 1 Samuel 1, vers 20. En we lezen door tot 2, vers 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastes huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is.
Oh,
het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Samuel, want zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijks offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem zult gespeend hebben, de Heere bevestigen naar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heeren te Silo. En het jongske was zeer jong. En zij slachten een var. Alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zeiden, och mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad aldaar de Heere aan. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij, en er is geen rotssteen gelijk onze God. Maak het niet te veel dat gij hoog zoudt spreken, dat iets hard uit uw mond zou gaan, want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken en die struikelen zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood en die hongerig waren zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare 7 heeft gebaard en die veel kinderen had krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. Om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen ten stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten der aardrijk zijn des Heeren, en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want de man vermag niet door kracht. Die met de Heeren twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hem donderen. De Heere zal de einde der aarde richten, en hij zal zijn koning sterkte geven en de hoorn zijns gezalfde verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis. Maar de jongeling was de Heere dienende voor het aanschijn van de priester Eli.
Gemeente, vanmorgen willen wij mediteren over de lofzang van Hanna. En dat wordt samengevat in de woorden van de tekst uit 1 Samuel 2, vers 1b, de laatste woorden uit vers 1. Want ik verheug mij in uw heil. Tot zover. Gemeente, in de voorbeden willen wij gedenken aan broeder Mastbergen, die na een ongeluk in het Maastad ziekenhuis verblijft, met een gebroken knie en eind deze week in Salem wordt opgenomen. We denken aan broeder A. Schipper, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. We denken ook aan Hester Verbaas. We willen ook de Heere danken dat broeder B. Verwij, die een ongeluk heeft gehad, in het ziekenhuis heeft gelegen en weer thuis mag zijn. We willen ook dankzegging doen voor de familie Molenaar Veldhoen, die verblijd werden met de geboorte van een zoon. En we willen ook broeder C. Kraaienveld gedenken en de Heer danken dat hij na een epileptische aanval die hij heeft gehad in het ziekenhuis moest zijn, maar nu weer thuis mag zijn en ook nu vanmorgen in ons midden. Zullen we samen de Heer bidden en danken. O heerlijke, drie-enige, eeuwige God, U die goed zijt en goed doet, U die ons hebt gedragen en gespaard in deze afgelopen week, U brengt ons hier weer samen in Uw huis. Heere, het is een wonder van genade, want wie zijn wij in onszelf? We hebben het zo net gezongen dat U slaat een gram gezicht op hen die tegen U zijn en Uw wetten schenden. En wie zijn wij in onszelf, Heere? Wij hebben toch ook allemaal Uw wetten geschonden in de afgelopen week. Ook wij verdienen het toch met Uw toren getroffen te worden. Maar Heere, het is door Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dat U nog in genade wilt aanzien en dat U ons ook niet hebt gegeven wat wij verdienen en wat wij niet verdiend hebben. Dat geeft U ons ook nu weer opnieuw op deze zondagmorgen, dat wij hier samen mogen komen rondom Uw heilig woord. Heere, Gij zijt werkelijk goed voor ons. En we willen U danken voor al Uw goedheid, voor al de wonderen van Uw genade, voor zegening op zegening, voor voorrechten die ons ten deel vallen, dat wij in vrijheid mogen opgaan naar Uw huis, dat wij Uw woord hier mogen beluisteren, dat we steeds weer oude en nieuwe schatten mogen opdelven vanuit Uw woord. Heer, het zijn grote voorrechten dat we nog op de werkvloer van de Heilige Geest mogen zijn en dat we mogen horen van een God die bereidwillig is om zondaren te behouden. Dat we mogen horen van een zaligmaker die gekomen is niet om te verdoemen, maar om te redden, om zalig te maken. Ja, te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En zo, Heere, mag die hoop ons verkondigd worden. Een vaste en een levende hoop die ligt in de Heere Jezus Christus alleen. En zo bidden wij U, Heere, of U ons in deze adventstijd gaande wil maken. Dat wij op U zullen zien. Dat wij onze hulp en heil van U alleen zullen zoeken. En dat we dat ook bij U zullen vinden. Heere, wil onze harten opwekken om op U te zien, om af te zien van onszelf en van onze eigen mislukkingen, van onze eigen tekorten. O ja, Heere, ontdek ons eraan en houd onze spiegel er maar voor, dat wij mogen zien wie wij zijn van nature en dat we mogen schrikken, Heere, van onszelf, maar dat we niet op onszelf blijven staren. En dat we niet blijven staren op onze onmacht en op onze schuld en op onze mislukkingen en op onze verdorvenheid. Maar dat we, Heere, toch zouden zien op U, de Heere Jezus, U die gekomen bent om zondaren zalig te maken. Heere, bij U is het leven en wij kunnen niet leven van onze zonde of van onze zondekennis, hoe noodzakelijk dat ook is. Heere, U bent het leven. En U verkwikt zielen. En zo werkt U in het geestelijke leven om steeds meer plaats te maken voor Uzelf. Zodat ons leven op U gericht mag worden. En Heere, wij bidden U of U dat toch wilt bewerken in het leven. Het leven is hectisch. Het is druk. We worden opgejaagd. Er is zoveel te doen. Heere, wil ons genade geven. Dat wij ook de stilte opzoeken. Dat we dat dagelijks doen. En dat we daar in de stilte U ontmoeten. Dat we daar leren zien wie U bent. En dat we onszelf leren verfoeien voor uw aangezicht. Dat we walg aan onszelf mogen hebben vanwege onze ongerechtigheden. Maar dat daar in de stilte de liefde Gods ervaren mag worden. Ja, dat wij een Gods ontmoeting mogen hebben. Heer, het is zo nodig dat het geestelijke leven weer opgewekt wordt. Dat het weer levendig gemaakt wordt. Juist in het leven van uw kinderen. Er kan ook zelfs een gewenning optreden. Er kan een zelfgenoegzaamheid zijn. Heere, wat is het dan nodig om door uw geest weer opgewekt te worden? En dat bidden wij voor uw volk en kinderen. Heere, wil hen verder leiden op de weg tot het eeuwige leven. Wil hen in zichzelf maar afbreken. En wil u zelf maar opbouwen in hun leven. Druk uw beeld op hen af. Dat ze het beeld van de Heere Jezus Christus gelijkvormig mogen worden. Maar uiteindelijk, Heere, zijn deze dingen nodig voor een ieder van ons. Ook wanneer we geen lust hebben aan de kennis van uw wegen. Heere, wilt u ons wakker schudden. Want buiten u is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Heere, wil toch hen die onbekeerd zijn. Hen die onverschillig zijn. Hen die menen dat ze u kennen, maar nog dode leden zijn. Heere, wilt u ze toch bekeren. Wilt u hen te sterk worden. Wil met uw geest en woord toch krachtig werken. Tot eer en lof van uw naam. Heere, wil toch zo in het midden van de gemeente zijn. Dit is het toch wat wij nodig hebben. Boven gezondheid, boven welvaart, boven voorspoed. We hebben u nodig. Want als u meegaat in de moeite, Heere, dan is het ook goed. Dan geeft u ook kracht. En als u ons maar draagt door het leven heen. En als we onder uw vriendelijk aangezicht mogen voortgaan, dan is het goed. En Heer, u weet dat onze broeder Kraaienveld dat ook ervaren heeft, toen hij een epileptische aanval kreeg te verduren deze week. Heer, hij mag ook spreken van uw trouw, van uw goedheid, van uw kracht. Ook al heeft hij een tumor en ook al moet hij bestralingen en chemo ondergaan. Dank u voor kracht die u hem geeft. En dank u dat hij nog in ons midden mag zijn vanmorgen. Heer, in deze zware weg wilt u hem verder dragen. Want het is beter met u een zware weg te gaan dan zonder u een gemakkelijke weg. Heere, wilt toch zo uw naam, uw genade en kracht verheerlijken in zijn hart en leven. En zo willen wij u ook hartelijk danken, Heere, dat u onze broeder Verwij hebt bewaard tijdens een ongeluk deze week. Toen hij op de fiets aangereden werd. Heere, u hebt hem bewaard en gespaard. Daar willen wij u hartelijk voor danken. En de Heere, geef dat deze tijd van gedwongen rust voor onze broeder. Wilt u geven dat dat nuttig mag zijn voor hem. Dat hij weer bepaald mag worden bij het ene nodige. En dat hij het ook mag zeggen, het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Heere, wilt u nog alles welmaken en hem weer volledig herstel geven. En zo willen wij u ook bidden, Heere, voor onze broeder Schipper, die in het ziekenhuis verblijft, die ernstig ziek is. Heere, ontfermt u zich over hem, ook wanneer hij op afstand ligt. Heere, sterkt u hem. Geef, Heere, dat de behandelingen tot zegen mogen zijn. Maar vooral wilt u overkomen in zijn hart en ziel. Dat uw woord hem in de ruimte mag stellen. Dat hij zicht mag ontvangen op u. Want zo alleen kan hij ook verder wanneer u uw vriendelijk aangezicht aan hem toont. Wilt u dat doen, Heere, uit genade. En zo willen wij u ook bidden voor Hester Verbaas. U kent ook alle omstandigheden van moeite die er zijn. Heere, wilt u haar rust geven voor haar ziel. En laat zij het mogen ervaren en mogen nazeggen in haar hart. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Heere, doe haar nederliggen aan stille wateren, in grazige weiden, en laat uw stok en uw staf haar mogen behoeden. En zo willen wij u ook bidden, Heere, voor broeder Mastbergen, die ook een ongeluk gehad heeft in het afgelopen week. Wilt u, Heere, hem toch sterken op zijn hoge leeftijd? Heere, hij moet toch zoveel moeite nu weer meemaken. Een gebroken knie. En aan het eind van de week hopelijk kan hij opgenomen worden in Salem. Heere, ontfermt u zich over hem. En laat hij het mogen weten, Heere. Wie mij wou verachten, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn ellenden wenden. Heere, laat uw oog op hem gevestigd mogen staan. Zo mag hij het weten dat u een zon en een schild bent. Wilt u hem dat geven te ervaren in zijn hart en ziel. En geef hem herstel en uw ontferming in alles. Heere, zo willen wij u ook dankzeggen dat de familie Molenaar Veldhoen verblijd werden met de geboorte van een zoon. Heere, u hebt alles welgemaakt. U hebt uw goedertierenheid willen schenken. Wij zien uw wonderen, maar wij doorgronden het niet. Heere, dat we toch een verbroken hart mogen hebben om al uw goedheid. Heere, we bidden u. Wilt u geven dat deze jongen wedergeboren mag worden? En wilt u daartoe ook de opvoeding van de ouders gebruiken, dat zij het woord mogen strooien in zijn hart, op zo'n jonge leeftijd, zo jong als mogelijk is? Want uw woord is toch het zaad der wedergeboorte. Heere, gedenk dan zo in ieder van ons, in al onze omstandigheden. U kent ons. Heere, geef dat met de moeite van het leven tot u een toevlucht zullen nemen. En wil ons uit genade nu gedenken in uw gunst en goedheid. Wees in ons midden, Heere. En laat ook deze woorden uit de lofzang van Hanna voor ons mogen openvallen. En dat wij waardevolle geestelijke lessen mogen meenemen. Dat we geestelijk voedsel mogen hebben om over na te denken. Ook als wij thuis meeluisteren en zo graag in de kerk willen zijn, maar dat niet kunnen. Heere, wil ook dan uw zegen geven. Hoor ons bidden, sterk ons in het luisteren, uw dienaar ook in het spreken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 113, de versen 2, 3 en 4. Dat is Psalm 113, versen 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, zo mogen wij vanmorgen nadenken in deze adventstijd over de lofzang van Hanna. Er wordt vaak gepreekt in de adventstijd over de lofzang van Maria. En dat is ons vrij bekend. Maar nu lijkt de lofzang van Maria heel veel op de lofzang van Hanna. En toch is deze lofzang veel minder bekend. Maar het is juist in de adventstijd zo rijk om na te gaan, ook uit het Oude Testament, hoe de komst van de Heer Jezus aangekondigd werd door de eeuwen heen. En ik begrijp dat uw predikant, dominee Visser, ook verschillende malen uit het Oude Testament gepreekt heeft, als ik goed geïnformeerd ben. En dat is zo rijk om de gangen van de Heere God te zien door de eeuwen heen. En alles werkt aan op de komst van zijn Zoon. Dat is de adventsverwachting. Maar er is eigenlijk niet eens zoveel veranderd. Want alles spant zich ook nu samen in de wereld waarin wij leven op de tweede komst van de Heere Jezus. Wij zijn namelijk ook adventsmensen, als het tenminste goed is. Want ook wij kunnen de voetstappen horen van de naderende Christus. Alles spant zich samen tot zijn komst. Heeft de Heere Jezus het niet gezegd? Daar moest ik deze week aan denken. En ge zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. En nu als u ziet wat er gebeurt in China, in India, in Afrika, Rusland, vele landen van de wereld en in Amerika, daar zijn christenen niet goed bekend. Ik heb gehoord daar dat mensen gingen verhuizen omdat ze naast iemand woonden die naar de kerk gingen. Daar is er geen boodschap aan. En hoe zit het in ons land? De secularisatie rukt toch steeds meer op. Ge zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. Ook wij behoren adventsmensen te zijn. Want zoals het is, blijft het niet. Straks komt hij terug. Bent u daar klaar voor? En ben ik daar klaar voor? Kent u die verwachting, dat verlangen om straks vernieuwd te worden naar het beeld van de Heere Jezus? Mag u met groot verlangen zijn komst verwachten? Dat belijden wij tenminste in de Nederlandse geloofsbelijdenis, in de laatste woorden. Mag dat zo bij u en bij mij zijn? Welnu, wij behoren adventsmensen te zijn. En zo zien we hier hoe Hanna een vrouw was van advent. Want ze zag uit naar de komst van de Messias. Er zijn veel overeenkomsten tussen de lofzang van Maria en de lofzang van Hanna. Ze wisten beiden hoe klein en hoe gering ze waren. En ze spreken beiden over de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van God. Ze zingen beiden over de komst van zijn koninkrijk. En daarom loven zij en prijzen zij de Heere. Als we het geheel overzien van de lofzang van Hanna, dan zien we dat ze eerst de Heere God looft en prijst als de Heilige. Dat hij is de rotssteen. En dan beschrijft ze eerst wie God is. Ze beschrijft de karakter van God. En dat zien we in de versen 1 tot en met 3. Wie God eigenlijk is. En vervolgens omschrijft ze in de versen 4 tot en met 8 de kracht van God. Hoe krachtig de Heere is, dat de Heere de trotse omlaag brengt en de nederige verhoogt hij. Hij doodt en hij maakt levend. Hij maakt arm en hij maakt rijk. Hij is krachtig in al zijn werk. En tenslotte ziet u in dit lied van Hanna in de versen 9 en 10 de komst van Gods koninkrijk. En dan zullen alle goddelozen worden weggedaan, maar Gods kinderen, zijn gunstgenoten, zullen eeuwig bij hem zijn. En de Heere zal in eeuwigheid regeren. Dat is het koninkrijk van Christus. En zo willen wij mediteren nu over de lofzang van Hanna. En zij zingt ten eerste over Gods karakter, ten tweede over Gods kracht en ten derde over Gods koninkrijk. De lofzang van Hanna, zij zingt over Gods karakter, Gods kracht, Gods koninkrijk. De geschiedenis is eigenlijk heel bekend, jongens en meisjes. Jullie kennen deze geschiedenis ook wel. Er was een man die woonde in een plaats, Ramathaim Zophim. We weten niet precies meer waar die plaats was. Maar het was gelegen op de gebergte van Ephraim. En deze man had twee vrouwen. Dat mocht natuurlijk niet. Want de Heer had in het begin gezegd, één man en één vrouw. Maar onder Israël kwam dit vaker voor. Soms was het ook een sociale steun voor weduwen of voor vrouwen. Dat ze gingen trouwen met een man die ook al een vrouw had. Maar zo was het niet de bedoeling van de Heer. En er was allemaal spanning. Zoals we dat vaker zien in de schrift bij Jacob. En zijn twee vrouwen, Rachel en Lea, allemaal spanning. En zo was die spanning hier ook. En die spanning lag hierin dat deze man had juist Hanna lief en Peninna, zijn andere vrouw, had hij minder lief. Maar Peninna kreeg kinderen. Hanna kreeg geen kinderen. En Peninna, die wist precies hoe ze Hanna moest plagen en wat treiteren. Als Peninna daar was met al haar kinderen, en ze zorgde voor haar kinderen. Oh, wat is het toch druk als je kinderen hebt. En Hanna had niets. Ze weende. En ze vond het zo erg. En Elkana vertroostte haar, haar man. Elkana zei, je bent mij toch meer waard dan alles, Hanna. Maar Hanna had verdriet. En jongens en meisjes, jullie weten hoe ze dan in de tabernakel kwam. En hoe ze daar haar hart voor de Heere uitstortte met tranen. En dat de priester Eli uiteindelijk zei, je zult krijgen waar je om gebeden hebt. En de Heere hoorde haar gebed. Ze kreeg een zoon. En na enkele jaren, nadat hij gespeend was, bracht ze hem naar de tabernakel. En wat betekent dat eigenlijk, jongens en meisjes, dat die kleine jongen Samuel gespeend was? Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat dat kindje, Samuel, van de moederborst af moest. En dat was even een strijd. De kinderen bleven daar in het Israël langer aan de moederborst dan wij gewend zijn. Bij ons is misschien enkele weken of misschien wat maanden. Maar daar gebeurde wel sommige jaren. Dat was zo. En zo'n kind vond dat heerlijk, moedermelk in te drinken. Maar dan wilde die moeder ook dat het kind vast voedsel ging eten. En daarom moest dat kind van de moederborst af. En dat wilde dat kind niet. Dat kind sputterde tegen. Dat kind wilde weer de moederborst hebben. Maar hij moest er van af. Hij moest gespeend worden. En moest leren vast voedsel te eten. En als hij dat geleerd had, dan werd er vaak een soort feest gehouden. Want het kind is nu van de moederborst af. Eet nu alleen vast voedsel. Dat kind is gespeend. En zo wachtte Hanna totdat Samuel gespeend was. En toen bracht zij Samuel naar de tabernakel. Dat was toch ook geloof? Want het ging daar niet goed in die tabernakel. Met Hofni en Pinaas. En de rare dingen die daar gebeurden. En Eli die maar slap was. En zei, jongens, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar verder deed hij ook niks. Hij had moeten optreden. En daar in die verdorven eredienst, daar gaat Hanna door het geloof Samuel naartoe brengen. Wat zal ze gebeden hebben voor haar jongen. Dat hij daar bewaard werd. Maar in ieder geval, zij deed het. Uit geloof. En dan breekt ze uit, dat lezen we hier. Toen ze Samuel heeft teruggebracht. Ze zei, och mijn heer Eli, ik ben die vrouw die hier bij u stond. Ik bad om dit kind. En de Heere heeft dat kind mij gegeven. En nu geef ik het terug aan de Heere. Een stuk overgave van Hanna aan de Heere. Wat is dat toch rijk. Los te laten. Overgave. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo stond Hanna erin. En toen werd haar hart vol met de Heilige Geest. En ze zegt, mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Want als de Heilige Geest komt, dan is er vreugde. Vreugde om wie God is. Dan is er zicht op de Heere. Dan is het net als met Maria, toen Maria ook zo de goedheid van de Heere zag. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. En hier horen we Hanna soortgelijke woorden zeggen. Mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Ik verheug mij in uw heil. Hanna is veel meer verblijd in God, de gever van haar zoon. Dan dat ze blij is om Samuel de gave. Daar is een vreugde bewerkt door Gods geest. Dat is niet uit de mens te verklaren. En zo geeft ze haar zoon terug. En als u nu dit lied van Hanna bekijkt, is bijzonder. Ze spreekt niet één keer in haar lied over haar zoon Samuel. Maar ze is vol met de Heere. Ze spreekt over God en over zijn goedheid. En ze noemt zijn naam 12 maal in deze 10 versen. Het is ook opvallend. Ze spreekt niet één keer over Peninna. Ze zegt niet één keer, nou heb ik toch ook een keer de overhand over mijn zuster. Niets daarvan. Ondanks al haar tergingen waarmee Peninna Hanna wilde vergrammen. En ook al heeft Hanna daarover gehuild, dat is ze nu vergeten. Want de Heer is overgekomen in haar leven. Het is zo rijk voor haar. Ze is vol met Gods geest. Ze verheugt zich in God, naar waarde nooit te danken. Zo werkt God in het geestelijke leven. Als hij overkomt, dan staat de Heere vooraan. En dat is nou zo rijk. Dan worden de krachten vernieuwd. En dan verbindt de Heere ook zijn zegen daaraan. En Hanna werd ook later gezegend. Want ze kreeg andere kinderen van de Heere. Zo goed is God. En zo roemt ze hier al in die onverdiende goedheid van God. Weet u, het is zo heel belangrijk voor ons dat wij nadenken over wie God is. Want weet u hoe wij over de Heere God nadenken? Dat is het belangrijkste van heel ons leven. Hoe is ons Godsbeeld? De mens wil uit zichzelf liefst een Godsbeeld construeren. Dan fabriceer ik mijn eigen Godsbeeld. En dan hebben sommige mensen een beeld van de Heere God, dat de Heere God toegefelijk is. En dat de Heere God wel alles goedkeurt. En dat de Heere God wel vergeeft. En dat alles goed komt. Dat is niet het Bijbelse beeld van de Heere God. En dan, we hebben het beeld van God dat de Heere God streng is en hard is. Vreselijk. Dat is niet het beeld dat de Heilige Geest ons geeft in Gods woord. Eigenlijk kan de mens uit zichzelf alleen maar een godslasterlijk beeld van God bedenken. Want de werkelijkheid is dat God is heilig en heerlijk. Wij behoren de Heere te benaderen met de grootst mogelijke eerbied. Zo stond Mozes op de berg Sinaï. Zo was Jozua voor de vorst des Heren, voor de muren van Jericho, met eerbied. Want wie is de Heere? Hoe zijn zijn karakteristieken? De Heere is heilig, lezen wij hier. Maar wij moeten nog meer naar het woord van de Heere kijken, om te zien wie God is. Dat onze zelfgemaakte constructies over wie God is weggedaan zullen worden. En dat we zullen luisteren naar de Heere. Want als we niet denken overeenkomstig Gods geopenbaarde woord, dan zinkt de mens neer in duisternis. En er kan ook duisternis zijn in het geestelijke leven, omdat men geen goed zicht heeft op wie God is. Want tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Jesaja 8 vers 20. Dus Hanna begint te spreken. Ze begint te spreken over wie de Heere is. En ze zegt, mijn horen is verhoogd in de Heere. Wat betekent dat woord horen? Het is een beeld genomen van een os of van een stier. De sterkte ligt in zijn horen. Het wijst op de sterkte van God. Dat leest u in Deuteronomium 33 vers 17. Daar wordt het van Jozef gezegd dat zijn horen verhoogd is. En daarmee zal hij stoten tegen de vijanden. We lezen in Psalm 75 vers 5. Daar wordt gezegd tot de goddelozen, verhoog de horen niet. Dat is, zij zullen geen sterkte hebben. Maar de Heere heeft een sterke horen. Hij is sterk, krachtig. En dat wil Hanna hier aangeven. Dat de Heere krachtig is. Hij heeft een krachtig werk aan mij gedaan, zou Maria zeggen. Ja, want de Heere is krachtig. Hij is sterk. Dankzij zijn sterkte kwam een verlossing voor Hanna. En vanwege de kracht van de Heere kan er ook verlossing voor u komen. Want God is een sterke, machtige God. En daarnaast is God heilig. Heiligheid. Er is niemand naast hem. Niemand met hen te vergelijken. Want, we lezen hier in vers 2, er is geen rotssteen gelijk onze God. Niemand is met hem te vergelijken. Hij is de absolute, onafhankelijke, heerlijke God. Niemand naast hem. Alle goedheid en waarheid stroomt alleen maar voort uit hem. Hij is de bron van alle kracht. Hij is de heilige God. Niemand is naast hem. Volmaakt toegewijd aan zichzelf. En daarom roepen de engelen ook uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dat ziet Hanna nu voor haar. Dat de Heere heilig is. Haar hart loopt over van de heiligheid van God. En daarna ziet dat Hanna, dat God, dat noemden we al, dat hij de rotssteen is. Dat betekent dat God is de rotssteen waar een mens op mag steunen. Goddelozen moeten maar beven voor zijn heiligheid en macht. Zij mogen zich niet verheffen in hun trotsheid, Want alles wat zij hebben komt van God. Maar Gods kinderen mogen weten dat de Heer een rotssteen is. Hij kan niet omvergeworpen worden. En allen die steunen op de Heer die hun rotssteen geworden is, zij worden ook niet omvergestoten. Zelfs niet in de dood. Dan zal de dood een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Want God is een rotssteen. Daarna wijst Hanna ook op de kennis van God. Want in vers 3, daar leest u, de Heere is een God der wetenschappen. Hij is alwetend. Hij ziet en weet en kent de kleinste zaken. Hij ziet alles van ons leven, hoort alles wat u en ik doen of zeggen, weet precies wat wij nalaten te doen. Daarom zegt Hanna hier in vers 3, maakt het niet te veel dat gij hoog zoudt spreken. Dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen. Hij weet het, hij hoort het, hij onderzoekt het, hij brengt in het gericht. En dan lezen wij, en zijn daden zijn recht gedaan. Ja, vanuit het Hebreeuws kan dat ook anders vertaald worden. Door te zeggen dat de Heere God al onze daden weegt. Hij weegt het mensenleven. Hij weegt elk mens. En zo doet hij recht. We denken aan Belsazar. Hij was ook gewogen. Maar hij was te licht gewogen of bevonden. Want God doet recht. Hij is rechtvaardig. Zo is Gods karakter. God is heilig. Hij is almachtig als een rots. Hij is alwetend. Hij is rechtvaardig. En hoe staan u en ik nu tegenover deze God? Beseffen wij dat de Heere sterk is? Een krachtige hoorn. Beseffen wij dat er niemand met hem te vergelijken is. Dat hij heilig is. Beseffen wij dat wij onheilig zijn. Mag er vertrouwen zijn op hem, omdat hij almachtig is. Mag u tot hem vluchten, dat hij ook uw rotssteen zal zijn. En weet u, dat hij alles van u ziet en hoort. En eens zal de Heer een rechtvaardig, een eerlijk oordeel vellen over ons leven. En niemand zal op die dag kunnen zeggen, dat is niet fair, dat is niet eerlijk. Ze weten het allemaal. Ook zij die verloren gaan, ze zullen verstommen. En niets tegen God in kunnen zeggen. Hebt u een God van uw eigen inbeelding? Denkt u misschien dat God wel de zonden door de vingers zal zien? U kunt het zich niet voorstellen dat u verloren gaat. Wie denkt er hier echt dat hij verloren zou gaan? Dat kunnen we ons toch niet voorstellen. En daarom denken we allemaal, het zal toch wel meevallen. Ik kan rustig doorleven, mijn eigen leven, ik doe wat ik wil. Ik heb ook een plekje voor de Heere God. Maar ik leef verder zoals ik wil. En het zal heus wel meevallen. Ik ga toch naar de kerk, ik leef mee. En dat is wel goed. Ik neem het niet gemakkelijk op. Ben dat behoudend. Komt het toch wel goed? Denkt u dat? Dan hebt u een eigen geconstrueerd beeld van God. Want God weet alles en hij weegt uw leven. Hij is heilig. Hij is rechtvaardig. En wij uit onszelf zijn onheilig, onrechtvaardig. Is de zonde in uw leven het ergste voor u geworden? Is de Heere Jezus de liefste voor u geworden in het leven? Daar gaat het om. En hij is het zo waard. Hij is gekomen in deze wereld, zichzelf vernietigd, ontledigd, gelegd in de schoot van de maagd Maria, verborgen in haar binnenste. Want het moest zo. Dat was de enige weg waarlangs een zondaar behouden kon worden. En dat moest leiden naar het kruis toe. En dat heeft hij gedaan. Is hij uw liefste geworden? Zo moet het zijn. Dat uw hart overloopt van liefde tot hem. En wanneer het niet zo is, dat dat voor u een last is. Heer, ik moet u meer lief hebben. Ik moet uw beeld gelijkvormig worden. Ik moet u kennen. Laat dat nou uw gebed en uw levenslang streven zijn. Om deze God te kennen in zijn karakteristieken, in zijn karakter, hoe hij is. Maar we gaan verder, we zien ook dat de tekst spreekt over Gods kracht. En dat zien we dan in de versen 4 tot en met 8. Daar zien we verschillende aspecten van Gods kracht voor ons geopenbaard. Over heeft deze vrouw Hanna inzicht. Kijk, Gods genade werkt in haar. En als Gods geest overkomt en werkt en inwoont in het leven, dan kan er in korte tijd veel geleerd worden. Omdat het verstand verlicht wordt. Zo is met Hanna. De Heere spreekt door haar heen. Ze zegt dingen die eigenlijk boven haar zijn. Die ook niet uit haar verklaard kunnen worden. Hier beschrijft Hanna hoe God handelt met mensen. En dat de Heere dat doet met kracht. In vers 4 bijvoorbeeld. De boog der sterken is gebroken. En die struikelden zijn met sterkte omgord. De boog der sterken is gebroken. Het hoeft niet eens te betekenen letterlijk dat die boog van een vijand verbroken wordt. Maar dat die man zelf verbroken wordt. Het gaat ten diepste om de ondergang van deze mensen. Mensen die zich verzetten tegen de Heere en blijven verzetten. En niet willen dat de Heere centraal staat in hun leven. Die daar geen tijd voor hebben. Die zich er tegen verzetten. Dus dat zijn de sterken. Die hebben God eigenlijk niet nodig. Zij worden gebroken. Hun wapens van verzet worden gebroken. En ze worden zelf gebroken. Tot in eeuwigheid verbroken. Dat zal God doen met de goddelozen. Ook met kerkgangers. Die in feite goddeloos zijn. Omdat ze zonder God in hun hart leven. Ze verheffen zich tegen de Heere. Maar dan hebt u de zwakken. Die zichzelf niet kunnen helpen. Die kwetsbaar zijn. Die zichzelf niet kunnen redden. Zij worden met sterkte omgord. Dan de zwakken. Die zien op de Heere. Die beseffen dat ze zonder God niet verder kunnen. Heere, ontferm u mijner. Het is zoals Maria het zong. Nee, zoals de Heer Jezus het zei in zijn zaligsprekingen. In Matthäus 3 vers 5. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. De geestelijke armen. Die God nodig hebben. En hij is voor hun besef zo ver bij hen vandaan. De armen, ze struikelen. Maar zij worden omhoog getild. En dan spreekt Hanna verder. In vers 5. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood. En die hongerig waren, zijn het niet meer. We denken aan de lofzang van Maria. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. De Heere kent hen die verarmd en hongerig zijn. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die dagelijks bedelen aan zijn genadetroon. U mag hoop hebben. U mag moed hebben. U bidt niet te vergeefs. Want hij leeft. Hij is de krachtige God. En die hongerig waren, zijn het niet meer, zegt deze Hanna. Ze worden verzadigd met het goede. Maar de hoogmoedigen, die worden leeg weggezonden. En dan vers 5. De onvruchtbare heeft 7 gebaard. En die vele kinderen had, is krachteloos geworden. God verhoogt de armen en doet wonderen. Zij die zich erbuiten moeten rekenen, die voor hun eigen besef geen hoop hebben, geen verwachting hebben, ze worden door de Heere in het huisgezin Gods geplaatst. En ze krijgen soms ook geestelijke kinderen. En ze hebben geestelijke broeders en zusters. Ze zijn één familie. Allen die de Heere vrezen, behoren tot deze familie van het geloof. Of ze nu getrouwd zijn of niet. Of ze kinderen hebben of niet. Zij die de Heere vrezen, zijn niet eenzaam. Want ze behoren bij anderen die ook de Heere vrezen. Want de Heere vertroost de zwakken, de armen, de aangevochtenen, de ellendigen. En Gods kinderen worden op aarde vaak bestreden. Binnenpraters, bestrijdingen van buiten, de buitenpraters. Ze worden vervolgd, ze worden met de nek aangekeken. Ze komen in het nauw, maar de Heere is hun kracht. De Heere helpt hen door. De Heere draagt zijn kinderen heel de weg. En dat had Hanna ook zo ervaren. En weet u wie het ook zo ervaren had? Iemand uit de kerkgeschiedenis, Johannes Calvijn. Hij was getrouwd. Ze kregen 2 kinderen. En die beide kinderen zijn als baby's gestorven. En toen tenslotte overleed ook zijn vrouw, Idelet. En toen was Calvijn weer alleen. En hij schreef aan zijn vriend Willem Farel: moge de Heere Jezus mij ondersteunen in deze zware beproeving, want dit had mij zeker volkomen overwonnen, ware het niet voor hem die de teneergeslagen mensen opricht, die de zwakken versterkt en de vermoeiden verkwikt. En hij geven dat zijn hand vanuit de hemel tot mij zou uitstrekken. Dus Calvijn zegt, hij was gereed om te vallen. Maar de Heere gaf hem kracht. En dat zegt Hanna hier eigenlijk ook. Maar daartegenover zien we ook de kracht van de Heer in hoe de goddelozen gestraft worden. Maar zijn volk wordt verlost. Leest u maar. U leest maar mee, vers 6 tot en met 8. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen. Hij doet weer opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof. En de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. Om te doen zitten bij de vorsten. Dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten van het aardrijk zijn des Heren. En hij heeft de wereld daarop gezet. En datzelfde is ook in Psalm 75. God is rechter, hij vernedert dezen en verhoogt genen. En de woorden die hier gebruikt worden in onze tekst, Hij verheft de geringe uit het stof. En de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. En dat laat zien hoe de Heere verlost uit de diepte. Uit de verachting. Uit de ellende. Uit de nood. Misschien hebt u er wel eens meegemaakt. Dat u met uw ziel onder uw arm liep. Dat er voor u geen uitkomst was. Dat u naar voren ging of naar achteren, maar u bemerkte hem niet. Het was nood in uw leven. En dat de Heere overkwam. Dat de Heere rust gaf. Dat hij u plaatst op de rotssteen Christus. Dat is dat toch heerlijk en rijk. En dat hij uw leven onderhoudt. En uw geestelijke leven bemoedigt. Juist in de moeite is hij vlak bij u. Dat u nooit alleen bent. Want de Heere is mijn herder. Hij zorgt voor mij. Maar hier laat Hanna ook de soevereiniteit van God zien. Want God is soeverein. Hij regeert in kracht en macht. Hij doet al wat hem welgevallig is. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij maakt arm, hij maakt rijk. En die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood te verkrijgen. De Heer is de opperste regeerder. Ons leven ligt in zijn hand. Jozef was een slaaf, maar hij werd regeerder van Egypte. David was een eenvoudige herdersjongen. Hij werd koning van Israël. Lazarus, de bedelaar uit de gelijkenis, werd opgetild tot in Abrahams boezem. God is soeverein. En weet in alle moeite waar u doorheen gaat. Hij kan u eruit helpen. Laat Hij uw toevlucht zijn. Ook als u moet zeggen dat u vastzit in het slijk van de zonde en in de verdorvenheid. En dat u ziet dat u uzelf niet kunt verlossen. Heb hoop op deze goede God. Hij verheft de geringe uit het stof. En dat doet Hij door de Heere Jezus Christus. Bij Hem kunt u terecht met al uw moeite, met al uw onbekeerlijkheid, met al uw hardheid. Maar leef Hem niet voorbij, want het eerste in uw leven is, u moet bekeerd worden. U moet God kennen in uw leven, anders blijft uw leven leeg. En wat een troost, o kind van God. Dat deze God ook doorgaat met u in uw leven. Want de Heere Jezus geeft u het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Johannes 10 vers 28. En pas er nou ook voor op. Dat u deze goede God niet zou bedroeven door een slordige levenswandel. Maar dat u hem zou aankleven. En zo, gemeente, letten wij hier in deze tekst op Gods karakter, op Gods kracht. Maar we zien ook Gods koninkrijk. Want hier ziet Hanna op de toekomst. En zij ziet op de horizon Christus komen. En zijn heerlijk koninkrijk. Zoals de Heere Hanna verlost heeft. Zo zal het koninkrijk van Christus komen en het zal verlossing en genade met zich meebrengen. Zo koppelt Hanna haar gebedsverhoring, dat zij Samuel kreeg, aan de komst van Christus. En daar zit een les in. Wanneer de Heere bij uw gebedsverhoring gegeven heeft, dan is dat met deze bedoeling dat u zou zien op Christus. Dat u zou zien op de verlossing en de redding die u nodig hebt in de Heere Jezus Christus. Want elke uitredding die de Heere geeft is een heenwijzing naar de noodzaak om in Christus geborgen te zijn. Zoals u nu uitgered bent, zo moet u totaal uitgered worden. En dat kan vanwege zijn komst met zijn koninkrijk. En dat gold ook voor het volk van Israël uit de dagen van Hanna. Dat volk was ook geknecht door de Filistijnen. En het was geknecht door die in de richterentijd. Ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. En nu mag Hanna profeteren dat de Heere verlossing zal geven. Het is gekomen door haar zoon Samuel en later door Saul en de koning David. En ze werden verlost van de Filistijnen. En Gods koninkrijk werd gesticht en Salomo bouwde de tempel. En de vijanden zullen vervolgd worden. Die met de Heere twisten, vers 10, die zullen verpletterd worden. Want de goddelozen, vers 9, zullen zwijgen in duisternis. En zo denkt Hanna hier aan alle vijandschap dat zich verzet tegen de gezalfde koning die komen zal. Ze mag zingen van die koning. En dat hij een volkomen heerschappij zal hebben. En zij die zich verzetten tegen deze koning, vers 10, hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einde der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de horen zijns gezalfden verhogen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De Heere gaat door, houdt zijn kinderen vast. En straks zullen ze allemaal daar zijn, wanneer zijn koninkrijk gekomen is. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er is, waarop gerechtigheid woont. En nu zeggen de goddelozen, waar blijft de belofte van zijn komst? Waar blijft het oordeel? Nu wordt ook in ons land, bij hen die zich gereformeerd noemen, wordt de zondvloed ontkend. Precies zoals Petrus had gezegd, dat in de laatste der dagen zullen de spotters komen, die zeggen alles blijft hetzelfde. Maar willens en wetens is hun dit niet onbekend, dat de oude wereld vergaan is door de vloed. Maar ze doen net alsof het nooit gebeurd is. En ze zeggen er was maar een plaatselijke vloed. Zo wordt Gods woord weer bekritiseerd. Maar God komt terug. Hij komt terug ten oordeel. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Hij zal de ellendige redden die daar roept. Maar de hoogmoedige, eigenwijze mens, die denkt dat je het oordeel van God wel kan afblazen, zij komen in het oordeel. En dan eindigt dit loflied van Hanna. We kunnen zeggen dit oratorium van Hanna. In de finale, in vers 10. De Heere zal de einden der aarde richten. En zal zijn koning sterkte geven. En de horen zijns gezalfden verhogen. En hier heeft Hanna het niet over koningen van Israël. Maar over Christus. Gods geest spreekt door haar heen. Net als Maria, die het ook al zei, deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En van zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat zegt Maria, een eenvoudig meisje uit Nazareth. Helemaal geen opleiding. Heel eenvoudig. Maar ze zegt machtige daden. Net als met Hanna hier. Want Gods geest werkt in haar. En ze mogen beide verkondigen van Christus dat Gods geest op hem zou rusten. En zo kwam de Heere Jezus. En hij sprak, bekeert u. Want het koninkrijk Gods is gekomen. Daarom bekeert u en gelooft het evangelie. En dat is de prediking waar ook tot ons komt. Het koninkrijk wordt gepreekt. en is bezig gestalte te vinden. Waar? In harten van mensen die buigen voor de Heere Jezus. Die bedelen om genade. Die niet zonder hem verder willen. Die niet zonder hem verder mogen. En die ook niet zonder hem verder kunnen. Besef dat straks gaat alles voorbij van dit leven. En dan denkt u niet meer aan de welvaart die u had. Of aan uw mooi huis of mooie auto. Dan is er straks maar één ding belangrijk. Hoort u bij deze koning? Daarom niet afwachten. Maar vluchten. Niet zeggen als God het wil dan. Nee. Roepen. Bidden. Zoeken. Vluchten. Opzien tot hem. Beleid uw zonden. Leg ze concreet voor hem neer. En zie op zijn macht. Zijn koninklijke macht. Hij heeft verdiend. Hij heeft het verdiend dat hij in uw hart kan werken. Alle beletselen heeft hij in principe opgeruimd. Er is een geopende weg, een levende, verse, nieuwe weg tot het Vaderhuis. O, wat heerlijk om tot deze koning te komen. Ook al hebt u niets, ook al hebt u zelf geen schuldbesef. Er ontbreekt mij van alles. En zo komt u als een arme, uitgewerkte zondaar. Heer, ik ben zo blind en ik ben zo doof en ik ben zo dom en ik ben zo hard en ik ben zo koud. Bij hem moet u zijn. En zijn geest zal u uw schuld doen inleven. En zijn geest zal uw ogen openen voor deze heerlijke Christus. Want hij verheft de geringe uit het stof. Maar verzet u niet tegen hem. Leef hem niet voorbij. Negeer hem niet. Dat kunnen we zo heel makkelijk doen in de kerk. Na de dienst gewoon weer verder gaan naar de koffie. Zo makkelijk om verloren te gaan. Je hoeft niets te doen. Helemaal niks. En je gaat vanzelf verloren. Maar zo mag dat niet. Met niemand van ons. Negeer hem niet, maar vlucht. Want die met de Heere twisten, die zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. Er is in deze God volkomen genoeg om u volkomen te redden. Hij geeft het eeuwige leven, zalig om bij hem te schuilen. Amen. Zullen wij zingen, gemeente, de lofzang van Maria. En wij zingen de versen 3 en 4. 3 en 4 uit de lofzang van Maria. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, hoe heilig is uw naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Wat heeft Maria dat toch heerlijk gezongen. En Hanna, 1000 jaar daarvoor, heeft hetzelfde gezegd. O Heere, geef dat we mogen luisteren naar deze vrouwenstem uit de verre oudheid. Het was de stem van God die door haar sprak en die nog steeds spreekt vandaag tot ons. Want die woorden zijn springlevend. Heere, win ons in voor uw woord en trek ons, zo zullen we u nalopen. En verheerlijk uw naam in ons hart en leven. Heb dank voor wat u gaf. Wil de naprediker op uw woord zijn. Breng ons ook aan het eind van de dag weer samen hier in uw huis. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 75, het 6e vers. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.
Kan je dat?